tekst voor hedenavond is het laatste gedeelte van het zesde vers van Johannes 14. Johannes 14, het laatste gedeelte van het zesde vers waar wij het woord Gods al dus lezen. Niemand komt tot een vader dan door mij. Gemeente des Heren, het tekstwoord van hedenavond is vele malen in de geschiedenis van de kerk geciteerd. We kennen het woord allemaal heel goed en ik denk dat velen van ons het ook talloze malen aangehaald hebben. Je hoort het in allerlei redeneringen naar voren komen. Waar het gaat over de enige betekenis van het christelijk geloof. Het is altijd een ontzaglijk moeilijk probleem. Dat is het al in de vroege kerkgeschiedenis geweest, maar in de hele geschiedenis van de christelijke kerk komt het sterk naar voren. Het exclusieve van het christendom. Men zegt, er zijn wel heel veel verheven gedachten en verheven uitingen van leven onder de mensen en in de verschillende culturen. Er zijn religies die een bijzonder verheven indruk maken. Andere, misschien minder verheven, maar er zijn in ieder geval religies die bijzondere indruk maken en die bijzonder hoog zijn. Er zijn gedachten, verschillende filosofieën die ook bijzonder indruk maken en getuigen van een verhevenheid. Er zijn zoveel uitingen van de menselijke cultuur die spreken van een ontzaglijke, hoge en geestelijke heerlijkheid. Moeilijkheid is waar een christen gewoonlijk mee zit. Dat is dat hij zegt, ja, het mag allemaal wel mooi zijn en wel bijzonder imponerend, maar christendom is het enige, het gaat om de boodschap van het evangelie. Je kunt er niet omheen. Er is maar één weg tot God. Jezus heeft het zelf gezegd. Niemand komt tot den Vader dan door mij. Het is dus onherroepelijk. Niemand kan tot God komen, tenzij door Jezus Christus. Een andere weg is er niet, en een andere weg moet een schijnweg zijn. Zo wordt het meestal gesteld als enige uitleg van dit woord. En men beroept zich er dan nog op. En men zegt, ja, het is niet zomaar een woord, het is een Bijbelwoord, ja, maar het is een woord dat Jezus zelf heeft uitgesproken tot zijn discipelen en juist op die ogenblikken toen hij met zijn discipelen zat aan de dis van het avondmaal. Het geeft veel moeilijkheden, vooral vanuit het Jodendom heeft men heel veel moeite met dit woord gehad. Vooral in de latere tijden toen de controversen niet zo groot meer waren en toen men een verzoening wilde. Vorige eeuw, begin van deze eeuw. We vinden bijvoorbeeld terug het woord geciteerd door een van de grootste Joodse godsdienstwijsgeren van de 20e eeuw, Frans Rosenzweig. het beroemde boek Der Stern, der Erlösung, waar Rosenzweig tot die vraag komt, tot die verhouding van christendom en jodendom. Rosenzweig heeft het plan gehad om zich te laten dopen. Hij had daar alles voor voorbereid en toen heeft hij nog eenmaal een synagogedienst, de Grote Verzoendag, meegemaakt. En nadat kon hij niet meer, terwijl zijn vriend Rosenstock, ook een Jood, zich wel liet dopen. En deze mensen die hebben een correspondentie met elkaar gehouden na die tijd, die zeer zeker de moeite waard is, maar waar aldoor dat thema in voorkomt, het onherroepelijke woord, niemand komt tot den Vader dan door mij. En het heeft op Frans Rosenzweig, heeft het zo gedrukt, omdat hij de grootste achting, eerbied, liefde voor Jezus had. Hij noemt hem ook in zijn werk steeds de grote meester. Hij heeft tenslotte een uitweg gezocht en zegt, ja, dat geldt dan voor degene die niet bij de Vader zijn, maar als je al bij de Vader bent, dan geldt het niet. U voelt wel een grote moeilijkheid van een probleem. Moet je nu zeggen dat al die gelovige Joden die niet openlijk Jezus als Messias aanvaard hebben, dat die dus wel vroom zijn enzovoort, maar dan toch niet tot de Vader zouden kunnen komen? Nou is het altijd makkelijk om dat theoretisch te zeggen van een afstand. Maar als je iets van die vroomheid gaat meemaken en gaat zien, van het godsvertrouwen en de kennis van de God van de Bijbel, de geloofskennis, dan wordt het allemaal zoveel moeilijker als je dat in een of ander theologisch dispuut bespreekt, of dat je er opgedrukt wordt. En dat zegt natuurlijk op zichzelf nog niets, want het gaat niet om gevoeligheden. Maar je moet ook niet te voorbarig zijn. Er zit natuurlijk een bepaalde trek soms in mensen die een bepaald genoegen hebben van hun exclusieve positie. En het kan samengaan, het hoeft niet, met een gevaarlijk modernistische trek, want de moderne mens die acht zichzelf als enig maatstafgevende. Het is natuurlijk wel zo dat beperkte mensen soms geen enkel oog hebben voor iemand die anders denkt en anders voelt en anders leeft dan zij. En een dergelijke beperkte natuurlijke trek kan zich zo heel gemakkelijk kan bedienen en ten onrechte bedienen van een woord uit de Heilige Schrift, wat op het eerste gezicht in die richting schijnt te wijzen. Je kan nooit kritisch genoeg zijn in je hantering van de Bijbelteksten. Ook als je exclusief wil zijn, dan is het een gevaar. Ook natuurlijk als je te gemakkelijk verzoenend over deze dingen wil spreken. Hoe het ook zij, in verband met het Jodendom is het bijzonder moeilijk als je echt iets verstaat van wat waarachtige Joodse vroomheid is. Maar dan ben je er nog niet. Je kunt in aanraking komen met een oprechte vroomheid in een andere religie. Ik denk bijvoorbeeld aan een Oosterse religie. Ik denk bijvoorbeeld aan het boeddhisme. Ik noem maar enkele dingen, ik ga er nu niet een ogenblik op in. Het is toch een vraag, moet je nu zeggen? En daar komt dan op neer. En een heleboel mensen die zeggen, ja, je moet je daar dan toch niet te veel in verdiepen. Maar de vraag dringt zich toch eigenlijk altijd weer op. Zijn nu alle mensen die dus niet Jezus herkend hebben als de enige weg
tot de Vader. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Zijn er eigenlijk al die mensen verloren als ze dan daarin sterven? Kun je zeggen, ja, dat is nou echt een vraag voor de jongste van de catechisatie. En ja, misschien mensen die eens wat nieuwsgierige vragen willen stellen, maar het is allemaal niet zo gemeend. Maar het is toch een probleem wat zich toch aan vele mensen voordoet. Mag je dat nu zo zeggen? En sommige mensen zeggen ja, dat ook de dwang die erachter staat van zending, maar die zending mag je dan toch ook wel aan denken in je eigen land, al ligt het daar, je zou zeggen, het ligt zo voor je voeten. Je kan natuurlijk zeggen dat het veel te ver is gekomen met de mensen in ons land, maar wie bepaalt dat, wanneer het te ver is, wanneer mensen te ver zijn afgedwaald, wie bepaalt dat? Wordt het vaak ook niet bepaald door onze eigen mismoedigheid? Zelfs de grote profeet Elia, u weet het, had het allemaal opgegeven. Hij dacht dat hij er alleen nog was. Maar er waren er 7000 die de knieën voor de Baal niet gebogen hadden in Israël. 7000. En dat drukt natuurlijk, dat getal 7000, dat drukt een volheid uit. Natuurlijk, de zending is iets wat opgedragen is. Maar kunnen we nu zo zeggen, dat dus iemand die niet bewust Jezus erkend heeft als de verlosser, gaat zo iemand nu verloren? Velen willen die conclusie trekken. En ik dacht dat het nodig was om een antwoord op deze vraag te vinden, omdat het toch een vraag is die ook je hart aangaat. Je zegt, hoe ligt dat nu eigenlijk? En wat is dan dat aannemen? Is dat wat is nu dat bewuste erkennen daarvan? Is het dat het een bepaalde voorstelling van je is geworden, zoals er een heleboel dingen zijn? Is het een voorstelling? Of zou er misschien een verkeerde exegese zijn in dit woord, als men zo exclusief met deze dingen bezig wil zijn? Dat is eigenlijk de grote vraag. Ik dacht dat we niet te lang aan die inleiding ons moesten vastklampen, maar eenvoudig moesten gaan luisteren naar wat wij kunnen verstaan van de exegese van dat hoofdstuk Johannes 14, dat hier voor ons ligt. Nu gaat men meestal te werk vanuit een bepaald vooroordeel. Wie doet dat niet? Maar het gaat erom dat we dat vooroordeel doorbreken, ja, dat de geest het voor ons doorbreekt. Als wij het hoofdstuk nu lezen, dan beginnen we al met het eerste gedeelte dat ons direct oriënteert waarom het hier eigenlijk gaat. Want er staan in dit hoofdstuk een aantal uitdrukkingen die ons toch op zijn wel zeer moeten verbazen, die we eigenlijk niet verwachten. In de eerste plaats begint het met: uw hart worden niet geschokt, zegt Jezus. Uw hart. Wat is eraan vooraf gegaan? Petrus heeft gezegd dat, als Jezus gezegd heeft dat hij een weg zal gaan, waar zijn discipelen hem niet op kunnen volgen, althans, nu nog niet kunnen volgen. Dan zegt Petrus dat hij zijn leven voor Jezus wil inzetten, maar dat woordje leven, dat men zo gemakkelijk hier vertaalt, het staat er eigenlijk niet. Er staat dat Petrus zijn ziel wil inzetten voor Jezus. En zijn ziel wil volkomen wil wagen voor Jezus. En dan zegt Jezus tenslotte: zult gij uw ziel voor mij inzetten? Eer dat de haan gekraaid zal hebben, zult gij me 3 maal verloochend hebben. Nu, dan vindt u hier, en dat is een inleiding om dat volgende te verstaan. Want u moet denken, die hoofdstukken die waren zo niet ingedeeld, die zijn later ingedeeld. U moet het gewoon doorlezen. Als Jezus dat zegt, eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij uw ziel voor mij inzetten? Eer de haan gekraakt hebt, zult gij mij driemaal verloochenen. En dan gelijk loopt het door. Uw hart wordt niet geschokt. Gij lieden gelooft in God. En dan vertaalt men altijd in één zonder reden, terwijl er precies dezelfde vorm staat in het Grieks. Dan vertaalt men, gij die gelooft in God, gelooft ook in mij als een gebiedende wijs. Maar het ligt helemaal niet voor de hand, als hier hetzelfde woord staat, dan ligt het naar de Joodse, Hebreeuwse uitdrukking zo, dat je het dan als hetzelfde moet opvatten, als een herhaling. Gij die gelooft in God. Immers, gelooft gij ook in mij? Wat heeft dat te betekenen? Eerst, wat is ziel? Er staat, Petrus wil zijn ziel inzetten voor Jezus. Dat is in het Nieuwe Testament, trouwens in de ganse Heilige Schrift, is de mens op een wonderlijke wijze beschreven. Toch zeer fundamenteel, toch zeer indrukwekkend, toch zeer vol openbaring, waardoor je ook een inzicht kan krijgen in allerlei moeilijke problemen van ons leven, waar we met onze moderne theorieën vaak helemaal niet uit kunnen komen. Een mens bestaat uit geest, pneuma, ziel, psyche, lichaam, soma. De drie die steeds genoemd worden. En het centrale van de persoonlijkheid wordt gevonden in het hart. Daar heeft de mens verantwoordelijkheid mee en zijn persoonlijke ontmoeting. Daar staat hij mee tegenover God en tegenover de mens. Geest. Wat is de geest? Geest, dat is dat wat te maken heeft met het beeld Gods. Wat gericht is op God. Dat niet onderhevig is aan groei, aan ontwikkeling. Geest is bij de geboorte, ja, bij de ontvangenis, is de geest van de mens klaar, volwassen. Geest is iets anders dan wat wij denken en gedachten noemen. Het Grieks een ander woord voor noes, ons noëtisch enzovoort. Geest is dat wonderlijke, onverwoestbare in de mens, dat wat volstrekt volwassen is. Verder heeft de mens een ziel, en tot het zielenleven behoren de gedachten, de gevoelens. Dat is eigenlijk de hele levenskracht, het lichaam. Is daar de gestalte van in de situatie van de wereld. Nu ons denken en ons voelen wordt allemaal tot de ziel. De ziel neemt waar. De ziel is aan groei onderhevig. Klein kindje dat pas geboren is, daar is het zieltje helemaal nog niet van bewust. Komt niet tot bewuste gedachten. Gevoelens beginnen, we weten niet precies hoe dat ligt. Het lichaampje groeit ook. Het is merkwaardig dat het leven, ons zielenleven, bijna altijd alleen blijft op dat gebied van denken en voelen. Maar er is een geest. De geest die een andere verbondenheid kent, die er ook werkt en een hoger bewustzijn kan hebben, terwijl wij slapen of terwijl we met heel andere dingen bezig zijn. Het zijn we omgeven, omvangen met zorgen en nood. Wat worden we aangevochten? Wat kunnen we soms niet eens ons hoofd bij elkaar houden? Onze gedachten, wat zijn onze gevoelens verward? Tuurlijk, in ons denken, in ons voelen kan heel veel uitkomen van ons geloof, van onze verbinding met God, maar de ziel, dat is datgene wat we in de wereld bewust zijn, wat we voelen. Petrus wil dat inzetten, ach, zijn geest, ja. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak, daar heb je het ook. De geest, die is verbonden, de geest ziet van degene die gelooft, van degene die verkoren is, van degene die gered is. Maar ook die ziel, ook dat dagelijkse bewustzijn, dat dagelijkse voelen, wat kan het geschokt worden, terwijl Petrus zo verbonden was met zijn Heer, in de geest, in dat onaantastbare, wat is die ziel, dat dagelijkse waarnemen, al die conflicten, al die hartstochten, al die angsten, al die zelfhandhaving, al die doodsangst, al die pogingen om overeind te blijven, dat hele natuurlijke leven, waar soms zulke mooie dingen in kunnen doordringen, waardoor je alles kan, helder kan denken en kan zien. Wat kan het geschokt worden door zoiets, ook wat Jezus zegt, eer de haan gekraaid zal hebben, zult ge me 3 maal verloochend hebben. Ja, daar is een onderscheid tussen het geestelijke, tussen de geest en tussen de psyche, tussen de geest en de ziel van de mens. En dat is helaas iets wat in een groot deel van onze traditie verwaarloosd is, dat onderscheid van geest en ziel, wat de Bijbel zo sterk maakt. En nu wordt er hier in dit hoofdstuk, wordt er door Jezus onmiddellijk op gedoeld. Hij zegt namelijk dat hij begint met iets dat voor hen klaar, helder en duidelijk is. En dan laat hij zien dat zonder dat mensen bewust weten of zelfs het kunnen aanvoelen, er toch iets aanwezig is, een verbinding die al is voor alle bewustwording. En voor alle openlijke erkenning. Ziet u mij, dat eerste vers. Uw hart worden niet geschokt. Gij lieden gelooft in God. Dat staat toch vast in die discipelenkring. Gij lieden gelooft in God. Je hebt je godsvertrouwen. Dat is een enorme beslissing. Buitengewoon belangrijk symptoom in een mensenleven. Of iemand in God gelooft. Dat is een mens die eerbied kent. Eerbied, pieteit. Mensen die eerbied kennen, die geloven in God. Dat is een uitgangspunt. Gij die gelooft in God, dat is, er is er geen één in de discipelkring die dat in twijfel trekt. En dan trek je door, dan staat er dus, dat dus moet je erbij denken, als je in God gelooft, je gelooft immers in God, dan geloof je onherroepelijk ook in mij. Dan zult u zeggen, ja, waar haal je het nou vandaan? Zo, het ligt helemaal voor de hand om het zo te vertalen. Ik weet dat vertalers ermee verward zijn, maar je moet de dingen soms op zijn allereenvoudigst nemen om de oorspronkelijke betekenis te vinden. En dan blijkt het ook in het hele verband, gij die de gelooft in God, dus gij gelooft ook in mij. Of je het weet of niet weet. En daar hangt het mee samen verder. Ik ga heen, dan gaat Jezus verder en dan gaat hij spreken over zijn heen gaan. In het huis mijns vaders, gaat Jezus naartoe, zijn vele woningen. Heel merkwaardig woord, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. En volgt er, als het niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Nou staat er, het woord voor huis mijns vaders gewoon wordt verhuisd. Maar dat volgende woord, want er staat, zijn vele woningen, daar zit het woord alleen in. Monos, alleen. Je zou het, om nu een hele vulgaire platvloerse vertaling te gebruiken, ja, je moet soms wel eens, soms heb je de grootste moeite om een goede vertaling te vinden, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, het klinkt een beetje zot, u moet het me vergeven, maar het kan toch duidelijk zijn, hoewel het misschien terwille van de zotheid, door de zotheid ook weer niet duidelijk is, maar laat ik het woord dan maar noemen. In het huis mijns vaders zijn vele appartementen, staat er eigenlijk. Nu, voelt hij, dus die woningen, wat daar voor woning staat, is een woord waar het woordje alleen in zit. Wat betekent dat nu eigenlijk? Betekent blijkbaar dat in het Koninkrijk Gods niet gaat om een grote hoop. Het blijkt dat er appartementen zijn die voorbereid moeten worden, die plaats. Ze moeten tot plaats gemaakt worden van de discipelen en van de anderen door Jezus. Maar ze zijn er. En wat is nu zo'n appartement in het Koninkrijk Gods? Ja, dat is in het Koninkrijk Gods. Het is eigenlijk in God zelf. Er zijn gedachten van God. De leer van de uitverkiezing zegt het zo prachtig. Voor de grondlegging der wereld. Ja, wij bestaan in de gedachten van God. Maar zijn gedachten zijn werkelijkheid. De appartementen, die woningen, zijn onze bestemmingen. Die is ook in het koninkrijk voor niemand gelijk. Er is dus iets wat ver uitgaat boven de notie, boven het denken, boven het hele zielenleven, zelfs boven het vrome zielenleven. Zelfs boven het godsdienstige zielenleven. Die vele appartementen, voor ieder een bepaald appartement, dat is in God, in het koninkrijk Gods, een bepaalde bestemming. Zo heeft God de mens geschapen. Dat is het nu juist. En wat weet je daar nu van? Jezus spreekt maar tegen die discipelen over dingen waarvan ze op het eerste gezicht niet schijnen te begrijpen. Ik ga heen om voor u plaats te bereiden. Dat is blijkbaar het heengaan van Jezus. Wat is zijn heengaan? Zijn heengaan is zijn sterven. Is zijn gekruisigd worden. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Het plaatsbereiden. Het heengaan. Dat is zijn kruisiging. Dat is zijn sterven. Dat is zijn verzoenend sterven. Wat hij voor mensen heeft gedaan om ze tot de eeuwige bestemming des vaders te brengen. Dat ze zijn zoon, zijn dochter zullen zijn in het koninkrijk bij de vader. Heel bijzonder, zeer particulier, uniek, niet te verwarren met wie dan ook, onvervangbaar. Dat is de bestemming van de appartementen, van de woningen, van het alleen zijn. Daar kan niemand toe komen, maar er is één die de weg daartoe bereidt. En dat is Jezus, die daarom gaat. En niemand kan hem in die enige weg van de verzoening volgen. En nu is het zo wonderlijk dat het enige waarom het gaat, dat is het geloofsvertrouwen. Geloven in hem die de plaats in dat appartement in dat wat speciaal van eeuwigheid voor iemand bestemd is, dat hij die plaats gaat bereiden, daarvoor gaat hij dus weg, dat appartement, om dat te bereiden. En nu gaat Jezus daar naartoe om dat klaar te maken, maar hij veronderstelt dat mensen in hem geloven. Geloven is de voorwaarde. Maar nu komt het vreemde uit. Blijkbaar bestaat er de mogelijkheid dat iemand gelooft, terwijl hij zelf nog niet weet dat hij gelooft. Ja, wat is nu weten? Weten noemen wij meestal dat heel beperkte van het zielenleven. Ons denken en ons voelen en dat gewone verwarde bewustzijn dat soms maar een enkele maal helder is en dat soms zo rustig en heerlijk en verheven kan zijn en waarin je soms van die heel, heel goede stemmingen kunt hebben waarin je zo boven alles uit kan zijn, waarin je zo'n heerlijke ervaring hebt van de nabijheid God, maar het kan in slapeloze nachten, in een gewone slapeloze nacht, kan het al lang weg zijn. Is het dan weg? O, wat zijn mensen toch beperkt, laat Jezus zien. Mensen zijn zoveel treuriger dan nodig is. Als je in een slapeloze nacht alles kwijt bent, als je aangevochten wordt, als de golven van ellende en narigheid en verdriet over je heen gaan, moet je niet denken dat het weg is. Jezus zegt, gij die de gelooft in God, dus je gelooft ook in mij, ook al weet je het niet, toch is het blijkbaar mogelijk, zonder dat je het weet, in hem te geloven, en komt ook bij het oordeel uit. Wanneer heb ik u hongerig gezien? Wanneer heb ik u naakt gezien? Wanneer heb ik u bezocht in de gevangenis? Wat gaan deze, de minste van mijn broeders, hebt gedaan, hebt gemij gedaan? Hier typisch onwetende mensen bij het oordeel. Mensen die niet wisten dat ze geloofden. Want geloof is niet een formule nazeggen. Geloof is niet iets van een cerebrale inhoud. Daar kan het zich ook in uiten. Gelukkig kan het zich ook in het denken en het voelen uiten. Maar het is blijkbaar mogelijk dat mensen geloofd hebben, in het geloof verbonden waren met Jezus en die bij het laatste oordeel pas ontdekken dat ze het waren. Hier ziet u het ook in het hoofdstuk. Die discipelen die weten het niet. En als Jezus gaat spreken over zijn weg, die verschrikkelijke weg tegengaat, om plaats te bereiden in die, voor die bestemming die daar ligt voor ons en waar we nooit toe kunnen komen, vanuit onszelf, maar alleen door hem, als we in vertrouwen met hem verbonden zijn. Jezus gaat die weg alleen, maar blijkbaar is het mogelijk om vertrouwen te hebben, terwijl je het zelf nog niet bewust weet, dat wil zeggen met je ziel niet weet, en met je lichaam. En met je lichamelijke mogelijkheden het niet weet. En dan kan je hart, het middelpunt van je persoonlijkheid, zo geschokt zijn. Want Jezus zei, uw hart, zegt, uw hart worden niet geschokt. Maar, er is iets anders. Nog een voorbeeld in dit hoofdstuk. Als de discipelen van, daarvan weer horen. En Jezus zegt dat hij heen gaat naar de Vader. En dat hij de plaats gaat bereiden door zijn offerdood, zoals de Heer bedoelt, dan spreekt Jezus die wonderlijke woorden uit, en de weg weet gij. Gij weet waar ik heen ga, en de weg weet gij. En dan moet u dat protest zien van die discipelen. Thomas roept in wanhoop uit, we weten niet waar gij heen gaat, hoe zouden wij de weg kunnen weten? Nou, nu één van beide. Wat is nou die uitspraak van Jezus? De weg weet gij. Thomas ontkent het. Wie heeft nu gelijk? Jezus of Thomas? Broeders en zusters,
dat is een wezenlijke vraag voor het geloofsleven. Hoeveel mensen vertrouwen meer op de wanhopige stemming van Thomas, die ze ook in hun eigen ziel tegenkomen, in plaats van op Jezus te vertrouwen? Jezus zegt, de weg weet gij. Als Jezus dat zegt, dan is het waar. Blijkbaar weet zelfs Thomas die weg. Weten de discipelen de weg? Ja, ik zeg het paradoxaal. Zonder dat ze het weten of menen te weten. En hier is een ander weten. Het weten met de ziel, het weten met de zinnen, het weten met je lichaam. Het weten in de dagelijkse ervaring. Het wordt door ons zo hoog aangeslagen. Terwijl, wat zie je daar nou eigenlijk mee? Hoe weinig, hoe verward is het? Maar Jezus zegt, ze weten veel meer dan ze menen te weten. Want die weg die er gaat, die weg die er is, ik ben de weg, de waarheid en het leven, de weg tot God. De waarheid, dat is de openbaring Gods in zijn trouw. En het leven, dat is het eeuwigheidsleven, waar alle leven alleen maar van een uitstraling van is. En dan zegt Jezus, niemand komt tot een Vader dan door mij. Is toch zo? Jullie geloven in de Vader. Maar als je gelooft in de Vader, en dat weet je met je gewone bewustzijn, als je gelooft in de Vader, dan blijkt het dat je ook in mij gelooft. En als je de Vader bidt, en je meent helemaal nog niet van mij te weten, dan is het zonder dat je het met je ziel en je lichaam weet, zo dat je alleen door de Vader bent, door mij. Dat weet je nog niet met je beperkte zinnen. Dat weet je nog niet met je beperkte gedachten van je ziel en je gevoelens. Maar dat weet je op een heel andere wijze. Namelijk met je geest. En dat is iets heel anders. En de meeste mensen, ook daar zijn zoveel mensen ongelukkig door. Ook als ze over die zogenaamde bevinding gaan praten. Dan geloven ze dat hun geloofsleven alleen maar geopenbaard wordt in het verstand en in het gevoel, dus in de ziel of in hun lichaam. Maar er is iets wat veel dieper is. En dat is die volwassen geest die God heeft geschapen. Dat is niet vanzelfsprekend dat ieder daarmee verband met God heeft. Maar het is wel zo dat er een kennis, een geestelijke kennis bestaat, die in de Bijbel ook verborgen omgang wordt genoemd. Verborgen omgang is niet die mystieke ervaring die wij in onze ziel hebben. Dat is de afstraling daarvan. En daar mag je dankbaar voor zijn als het daarin bevestigd wordt. Maar ook als je gedachten vertroebeld zijn, ook als je ziel verward is, ook als je het helemaal niet meer weet waar je het moet zoeken, dan is het mogelijk dat er achter vast en zeker ligt de geest. En dat weet je wel, dat je door alles heen, door de verwarring en vertwijfeling van je gevoelens en gedachten, daarachter toch weet dat het vast en zeker is dat je verbonden bent met hem, dat je verlost bent, dat je bevrijd bent, een wonderlijk hoger weten, wat iemand in diepste wezen weet, die gelooft, ook al kan zijn verstand en zijn gevoel verward zijn. En we zijn zo materialistisch, we zijn zo wereldgezind, dat we denken dat de hele godsdienst en het geloof in dat weten van de ziel opgaat. En er is een geest, Jezus veronderstelt niet, maar Jezus spreekt ervan, gij weet waar ik heen ga. De weg weet gij, ook al ontkent Thomas het. En dan gaat Jezus het uitleggen. En Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven.
Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als je in de Vader gelooft. Als je met de Vader omgaat. Als je de Vader erkent. Als je naar de Vader verlangt. Dan ben je bij hem. En dikwijls zonder dat je het op die speciale zielenwijze weet. Dan weet je het op een andere wijze. Maar dan ben je bij de Vader zonder dat je het weet. Door mij. En dan zegt Paulus hier ook nog iets over. De zielenmens, dat is die mens die we zo hoog aanslaan. Ook in het godsdienstig leven, het denken, het voelen. Paulus zegt niet de natuurlijke mens. Maar de zielenmens weet niet de dingen die des geestes zijn. De zielenmens weet niet de dingen die des geestes zijn. En Jezus spreekt over die geestelijke mens. Die hij kan benaderen op ogenblikken waarin je het niet weet. Waarin de mensen het helemaal niet weten. Om een voorbeeld te noemen. Je zult zeggen, wat een vage praat, zullen sommige mensen zeggen. En toch probeer ik hier vanavond vanuit de Bijbel een pastoraat te bedrijven voor mensen die zo verward en wanhopig zijn over hun eigen zielenleven. Waar komt nu die Jezus, die verlosser, die een plaats bereidt in het koninkrijk? Waar komt hij dan op die geest af? Denkt u eens aan Johannes 1. Die bekende tekst van een tijd geleden wel eens behandeld met elkaar. Dit is het waarachtige licht, dat is dus degene die vlees wordt straks, de eeuwige zoon, die straks als Jezus vlees geworden is. Hij is Jezus, is het vlees geworden woord. Maar die Jezus, die vlees geworden is, is de eeuwige zoon van God, zegt Johannes. En nu staat er, dit, hij is het licht, en zelf was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet verzwolgen, staat er eigenlijk. Zag dat licht van Jezus, dat in de wereld was, dat kan door de dichtste duisternis niet verzwolgen worden. En dan staat er verder, dit is het waarachtige licht, het licht van Gods trouw, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hoort u het? Er is geen praten over algemene verzoening en ik heb hier een tekst uit Johannes Evangelie. Geen geleuter ergens anders vandaan. Dit is het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens. Er is dus geen mens in de wereld die niet eens in zijn leven een ontmoeting heeft gehad met Jezus. Met de eeuwige Zoon van God. En dan moet ik verder gaan en wanneer gebeurt het dan? Ja, het staat er, het is moeilijk. Sommigen willen het misschien uit vertwijfeling ergens anders bij trekken, maar de Statenvertaling heeft het in de goede volgorde. Dit is het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Komende in de wereld. Als de mens in de wereld komt, wanneer komt hij in de wereld? Bij de ontvangenis, in de moederschoot, en in die eerste tijd, weet wel eens, kindertjes er nog wat speciaal in hun gezichtjes hebben als ze net pas geboren zijn. Blijkbaar zegt het Johannes Evangelie hier dat er dan een ontmoeting voor iedere mens is met de Christus, met het eeuwige woord Gods dat vlees geworden is. Ik kan niet om die tekst heen, dit is het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komen in de wereld. En hoe dan, hoe kan het kindje dat zien? Ja, niet met het zieltje en niet met het lichaampje. Maar die geest, die is volwassen. En nou ja, nou word ik er duizelig en naar van. Als ik denk wat het dan als een kamer gaat spreken over het abortusprobleem. Zonder in de verste verte dat er één van welke partij dan ook zelfs noemt. Dit punt van de ontmoeting van de eeuwige Christus. met het kindje in de moederschoot. Als je daarvan denkt, dan zeg je dan eitje van alle dingen. Maar daar ga ik nu niet op in, want dat wordt altijd sensationeel uitgelegd. En het zou een zijpad zijn, maar ik moet, kan er toch niet omheen gaan. Je moet altijd, als je met bijbelwoorden bezig bent, dan kom je aan afgronden. En dat moet je niet schuwen. En ik weet wel dat het niet pedagogisch is en dat het niet psychologisch is. Ik weet het wel dat het zelfs een verwarde indruk kan maken. Maar het is helemaal niet verward op het ogenblik. Want er zijn, ik zie hier dat er mensen zijn die het helemaal precies volgen. Waarom het gaat, het is ook geen cerebraal betoog. Het gaat om heel andere dingen. Maar het is blijkbaar zo dat de geest van de mens ook, als kleinkind. En wie zal zeggen of het later ook niet gebeurt. Of het daartoe beperkt is. In ieder geval komt ieder mens ineen naar. En is er dus niemand die vrij uitgaat. Dat is het ook nog. Een iegelijk mens wordt verlicht. En daar gaat het om. Is daar een aanvaarding? Is er een verlichting? En dan blijkt het dat daar iets gelegd wordt, dat daar een ontmoeting is, dat daar een geloof in Jezus is, wat niet eens bewust is, niemand komt tot een vader dan door mij. Maar wie bij de vader is, die kan er niet anders gekomen zijn, of die het weet of niet weet, dan door dat waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens, komen in de wereld en dan moet je niet omdraaien. Als je nou ziet, mensen met een andere levensbeschouwing. Als je een paar heel, heel vrome joden ziet. Moet je niet tot de conclusie komen, ach die arme mensen die gaan verloren, want ze hebben Jezus niet erkend. U ziet dat ze bezig zijn met de Vader. Dat ze hem kennen. Dat ze hem aanbidden, dat ze dagelijks met hem omgaan, dat ze eruit leven. Zelfs zover dat ze de rechterwang toekeren. Dan zijn ze bij de Vader. Mensen, niemand kan bij de Vader komen dan door Jezus. Dus zij ook. En wie zal zeggen wat dat in allerlei andere beschouwingen en wereldbeschouwingen godsdienst is. Hoeveel zullen er zijn die zonder de bewuste gedachte van ons hiertoe komen. En hebben die bewuste gedachten dan geen zin? Jawel. Heeft de zending geen zin? Jawel. Want u ziet dat Jezus in dit hoofdstuk, wat daar opgetekend is, geen genoegen neemt met alleen die eerste kennis. Hij wil het aan zijn discipelen ook de ziel en het lichaam doen doordringen. Het begint bij de geest, de geestelijke mens. En er is die psychische mens. Maar waarom gaat het nu? Wat is nou eigenlijk het leven van de gelovigen? Dat is dat wat in de geest omhelst is. Dat gaat doorwerken en gestalte gaat krijgen in het gewone dagelijkse leven. Dus in de ziel, dus in ons verstand, dus in ons gevoel, dus in ons lichaam. En dat is dat ontzaglijke moeilijke, dat die geest sterker moet worden en steeds meer ons lichaam en onze gedachten en alles vat moet krijgen. En dat moet door diepte heen, dat moet soms door de volstrekte afsterving heen van de wedergeboorte. Het is niet genoeg als we het alleen in de geest hebben. Het moet gaan doorwerken en het werkt op allerlei wijze door. Niet alleen in bewuste gedachten. Jezus stelt het veel belangrijker als het in de daden is. Niet alle die geroepen hebben, heren, heren. Maar zij die doen de wil mijns vaders. Dat roepen, dat hoeft niet. Ze doen de wil des vaders. Sommige mensen handelen vanuit Christus. Zonder dat ze hem bewust kennen. Maar dan zal het toch nodig zijn dat er ook een herkenning komt en dat het doorwerkt. Maar als ik nu na moet gaan, en u moet het ook bij uzelf doen. We hebben ons leven besteed, sommigen van ons. Ons hele leven om klaarder en helderder ook in ons gewone leven, in ons gedacht- en gevoelsleven, de heerlijkheid van Christus te kennen. En als je het nou moet weergeven, als je het nou naar anderen moet zeggen, hoe gebrekkig is het dan? Ik voel het toch vanavond, nu ik u die dingen moet overbrengen. Velen zullen zeggen, hè, was verward en bedekt, spreek liever openlijk. Ik heb openlijk gesproken, maar ik wil er niet voor uit de weg gaan. Broeders en zusters, samenvattend, het wordt veel te laat, enkel woord erover. Wat ik heb willen zeggen is dit. Niemand komt tot een vader dan door mij, heeft Jezus gezegd. Dat is onherroepelijk. Er is geen andere weg. Maar de ontmoeting met hem ligt niet alleen in een beperkte kringetje van het bewustzijn en van het gevoel van de natuurlijke zielenmens. Maar er zijn andere gebieden. Er zijn goddelijke mogelijkheden waarin Jezus Christus tot mensen komt. Ze helemaal het niet bewust kunnen weten, maar een heerlijkheid kennen. Denk eens in. Ik heb achterlijke mensen gekend die het verschil van hun rechter- en linkerhand niet kenden en waarmee een gemeenschap met Christus herkend kon worden. Dus een stichtelijke dienst gehad. Gewoon in een krankzinnige gesticht. En daar was, met die geschonden zieltjes en die geschonden lichaampjes, was er toch iets anders. Moet zich gaan uit, ik weet het wel. Je kunt het niet missen. En het is de grote worsteling die doorwerkt. Wanneer is die geloofskennis, die verborgen omgang, wanneer is die nu pas doorgedrongen in je ziel en in je lichaam? Nu, broeders en zusters, daar komt wel iets door en de eerste beginselen zijn ervan, inderdaad. Maar het is er toch pas echt bij de wederopstanding des vlees, als je lichaam ook alle dood en isolatie van God is kwijtgeraakt. Dan pas heeft dat wat begonnen is aan je geest de overwinning behaald, ook in je ziel en in je lichaam. Dat is waar Paulus van spreekt. De laatste vijand die er niet gedaan zal worden, is de dood. Het is een worsteling en nu iets anders. Mogen wij nu zuur kijken en veroordelen naar mensen waarvan wij niet herkennen in hun lichaam en in hun ziel wat er in hun geest plaatsvindt. Je kan ons ook aan het twijfelen brengen en zeggen, nou er sterven nog steeds christenen. Eens zal het niet meer zo zijn. Eens zal de dood ook in het lichaam overwonnen zijn. Is zo dat de genadegave, dat is het openbaar worden van het doordringen van de geest in het lichaam, dat is verschillend. Dat ligt bij de een in de gedachte, soms in het gevoel, soms in het lichaam. Je hebt mensen die een uitstraling in het lichaam hebben. Ik weet het wel, de genadegaven zijn zo verschillend. Het gaat erom. En dat is groot. En daarmee eer je de Heere nog het meest. Als je de genadegave die je zelf niet bezit, bij de ander herkent. Dat geeft de gelegenheid van die ander om bij jou te herkennen. En nu zijn wij dankbaar dat wij hier een bewuste kennis hebben. Dat Jezus de enige weg is. En dat niemand tot de Vader komt door hem. Dat we dat met ons verstand weten. En met ons gevoel en met alles. Maar het gaat er uiteindelijk om of wij tot onze bestemming gebracht worden in die woning. Ja, dat appartement, die bestemming Gods, die hij voor ons bereid heeft. En dan mogen we niet oordelen hoe het bij de ander ligt. mogen wel proberen met aan te sluiten met dat wat alleen nog maar bekend is in de geest, klaar in het gevoel en in het denken, bewust te maken. Daar mogen we spreken met elkander. Daarom is de zending zo'n verlossende gedachte. Hoe is het niet dikwijls gebeurd op het zendingsveld dat iemand zei, kijk wat u nou zegt, dat heb ik al jaren en jaren vermoed en in mezelf niet bewust, maar ernaar verlangd of toch wel geweten. Nu, zo kan het. Daarmee heb ik niet een algemene verzoening gepreekt. Want het behoeft niet dat een aanraking van het licht dat Christus is met de geest altijd in geloof zou resulteren. Hoe dat licht is een diep mysterie. Maar wel is het zo dat de geestelijke ontmoeting voorafgaat aan die van de ziel. Ach, laten we dan de Heer God prijzen en denken, die mensen die we ontmoeten, waarvan je zou kunnen vermoeden, ze kennen God toch. Ze kennen God alleen maar door Christus. Of ze het weten of niet weten, of ze hem bewust kennen of niet kennen, wie bij God is, wie een kind van God is. Is het alleen door hem? En wat is het dan heerlijk als je verstand en je gevoel ook gebruikt worden om hem te herkennen en om hem te dienen. En dat je lichaam zelfs dienstbaar wordt aan hem. Ja, daar gaat het om, gemeente. En dat, als het zover komt, dan zullen we de zwaarte, de zwaarmoedigheid, de geest van de zwaartekracht, die samenhangt met de dood, overwinnen en in de opstanding komen. De Heer Jezus zegt, na een korte tijd kom ik terug. Hij zal opstaan en dan komen daar die ontzaglijke krachten die omhoog voeren. En die opstijgende krachten, die moeten we herkennen. Want er zijn tekenen in de wereld die die opstijgende krachten bergen. Gemeente des Heren, we hebben een ogenblik van deze dingen gesproken, misschien te lang, heel onvolledig. We hebben langs afgronden gelopen, ook van de ketterij. Mogen de Heere God ons behoeden en bewaren, en mogen wij herkennen en bevestigd zijn in die ene die de weg en de waarheid en het leven is. En mogen wij dan beseffen, als we eens het Koninkrijk Gods de ogen zullen opslaan en zullen zien wie daar zijn. Ze zijn er alle die er zijn door hem. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Geweten hebben ze het soms niet met het beperkte weten, wel met een dieper weten. Eens zullen wij allen ongesluierd schouwen in Gods heerlijkheid. Wat mogen we dankbaar zijn als gelovigen die ook naar het verstand en naar het gevoel weten dat Jezus Christus de enige weg is. Wat mogen we dankbaar zijn met deze genadegave. Waar mogen die dankbaarheid niet veranderen in een beperkte trots om de ander uit te sluiten. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geeft ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, vers 6, ik mag u verzoeken daarbij te blijven zitten.